Goedemiddag. Fijn om hier met zoveel mensen bij elkaar te zijn op deze stralende zondagmiddag. En de goedheid van God en het werk van God ook te horen in de getuigenissen straks van deze vier mensen. Maar ook in het woord van God wat we samen gaan openen. Ik wil graag met jullie lezen uit 1 Petrus hoofdstuk 1 vers 1 tot 9. En het thema voor vanmiddag is hoop doet leven. Hoop doet leven. 1 Petrus 1, vanaf vers 1 tot en met 9. Waar we het woord van God gaan lezen en waar ik vanmiddag wat dingen over wil zeggen, het woord van God aan u wil verkondigen. 1 Petrus 1, vanaf vers 1. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt, door het geloof, tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud dat vergaten door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Laten we nog kort bidden. Vader, we hebben uw woord gelezen. En wat we aan u willen vragen, of u, uw Heilige Geest, in ons midden en in onze harten wil werken als we uw woord horen. Geef ons een opmerkzaam hart. En we bidden dat u die Pinkstergeest die is uitgestort om te overtuigen van zonde, maar ook om de Heer Jezus aan ons te openbaren, om ons te brengen tot gehoorzaamheid, tot getuigenis, om uw wil te doen, dat u ook deze middag zo door uw woord tot ons zal spreken. In Jezus' naam. Amen. Ik denk dat de meesten van jullie wel eens gehoord hebben van Richard Wurmbrand. Hij is de oprichter van de SDOK, de Stichting van de Ondergrondse Kerk. En Wurmbrand zat 14 jaar gevangen vanwege zijn geloof in Jezus Christus. Achter het ijzeren gordijn. Hij overleed in 2001. En op een zeker moment nam hij zijn discipelen, zijn leerlingen, zijn catechizanten mee naar een dierentuin. En eenmaal bij de dierentuin nam hij ze mee naar het leeuwenverblijf, jongens en meiden. En hij bracht zijn catechizanten, de jongeren die met hem mee waren, bracht hij zo in een rijtje voor die grote leeuwenkooi. Achter de tralies zaten de beesten, die imposante roofdieren, en die keken naar die jongeren die daar stonden. En op een gegeven moment, toen ze een beetje uitgekeken waren, toen ging hij ernaast staan, toen zei hij: wisten jullie dat jullie voorouders vanwege hun geloof in de Heer Jezus voor de leeuwen zijn gegooid en zijn verscheurd? Dat hadden de jongeren natuurlijk wel vaker gehoord. Maar ze waren er toch weer van onder de indruk toen ze die grote kaken zagen en die manen van die mannetjesleeuwen. En toen zei hij tegen die jongeren, tieners en begintwintigers, de kans is groot dat jullie niet meer voor de leeuwen gegooid zullen worden vanwege jullie geloof in de Heer Jezus. Maar jullie krijgen wel te maken met de brullende leeuw, de Satan, die rondgaat op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Zijn jullie bereid om de Heer Jezus te volgen, ook als het zo moeilijk wordt? Wurmbrand bereidde zijn leerlingen erop voor om Jezus te volgen in een antichristelijke tijd. Het is in onze tijd niet anders. Wij hebben in Nederland gelukkig de ruimte en de vrijheid om samen te komen. Kijk eens om je heen. Je zit hier met tientallen, honderden mensen om het evangelie te horen, om straks een doop te zien van 4 mensen. Die gaan hun getuigenis geven. We leven in vrijheid. Maar het tij is gekeerd. Vroeger waren in Nederland christenen respectabele mensen die geacht werden in de politiek. Er kwam een tijd dat ze een beetje vreemd waren. Christenen zijn een beetje vreemde mensen. Daar kan je een beetje om lachen. Inmiddels, ja, zeg je, op Urk valt het mee, maar inmiddels leven we in een land in West-Europa waarbij christenen niet alleen een beetje vreemd zijn, ze zijn ook gevaarlijk. Ze hebben een wereldbeeld, ze hebben een godsbeeld, ze geloven dingen op grond van de Bijbel, ze steunen het volk van God, het volk Israël. En dat wordt niet in dank afgenomen. Christen zijn is in ons land niets meer iets neutraals. En misschien worden we niet voor de leeuwen gegooid of in de gevangenis gesmeten. Maar Satan heeft 2 handen. Hij heeft een hand van geweld. Die gebruikt hij vooral in het oosten van de wereld. Waar christenen opgesloten zitten en gemarteld worden. En geen vrijheid hebben. En een andere hand van list. En list is zijn poging om de kerk te misleiden. Om de kerk krachteloos te maken. Om je in slaap te laten vallen. Maar weet je, en misschien zeg jij, ik herken het wel, het lijden. In mijn omgeving is het niet makkelijk om de Heer Jezus te volgen. Het was voor mij niet makkelijk om een keuze te maken om het te laten dopen. Het was niet makkelijk om kleur te bekennen. Heel wat strijd over geweest. Petrus schrijft een brief aan lijdende christenen. De 1 Petrusbrief staat bekend als de brief aan een lijdende kerk. Vanaf hoofdstuk 2 vers 11 tot en met het einde van de brief zijn er allemaal instructies om stand te houden in het lijden. Petrus zit trouwens zelf ook gevangen. Hij noemt zichzelf in hoofdstuk 5 een mede-ouderling en een getuige van het lijden van Christus. Jezus had het tegen hem gezegd. Jezus had gezegd, jij moet mij volgen. Weet je nog bij de zee van Tiberias? Petrus had Jezus verloochend. En hij had bittere tranen gehuild. Maar Jezus was bij hem gekomen. Hij is aan Simon verschenen. Wat een genade van de Heer Jezus. Maar Jezus zei bij het meer ook, Simon, er is een tijd geweest dat je liep waarheen je wilde. Maar er zal een tijd komen dat een ander je zal gorden. En je zal brengen waar je niet wilt. Dit zei hij om aan te duiden met welke dood hij God verheerlijken zou. Johannes 21 vers 18. We weten het niet zeker, maar de geschiedenis zegt dat Petrus net buiten Rome, het Babylon van toen, op zijn kop gekruisigd is. Een lijdende apostel. Die schrijft aan lijdende gelovigen. Misschien zeg je, hoe weet je nou dat die mensen lijden aan wie die schrijft? Nou, je hebt je Bijbel nog open, hè? In vers 1 zegt hij gelijk, jullie zijn een christenen, jullie zijn gelovigen, vreemdelingen in de verstrooiing. Het woord diaspora, misschien ken je dat wel, diaspora, dat staat hier. Met andere woorden, die christenen die zijn uitgewaaierd over heel de provincie Azië. Er worden allemaal plekken genoemd, van Pontus tot en met Bithynië. Allemaal plekken. Die mensen waren daarheen uitgewaaierd vanwege het lijden. Moet je medelijden met ze hebben? Ja, we moeten meelijden met de vervolgde kerk. We moeten voor elkaar bidden, ook in ons land, als het moeilijk is om de Heer Jezus te belijden. Maar je moet toch geen medelijden hebben in de zin van dat ze zielig zijn. Want Petrus zegt in vers 1, jullie zijn weliswaar verstrooid. Jullie zijn uitgezaaid over het land als mensen die geen veilige woonplek hebben. Maar zegt hij in vers 2, jullie zijn tegelijkertijd uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader. Jullie worden geheiligd door de Geest. Zie je dat vers 2? En jullie zijn besprenkeld met het bloed van Jezus Christus. Als ik goed lees in vers 2, staan deze lijdende christenen onder de zorg van een drie-enige God. Gekozen door de Vader, gereinigd door het bloed van de Zoon. En ze worden geheiligd door de kracht van de Heilige Geest. Nou, geen mensen om medelijden mee te hebben. Deze mensen zijn schatrijk. Deze mensen hebben in Christus, hoewel ze lijden, alles ontvangen. Het is echt zo, lieve mensen, als je de Heer Jezus kent als je verlosser. Ook al is het niet altijd makkelijk, ook al sta je misschien soms alleen op je werk of in je studie. Ook al verslijt de wereld je voor achterhaald en gek. Maar christenen zijn gelukkige mensen. Ze hebben de drie enige God aan hun zijde. Nou Petrus, wat ga je daarna schrijven? Je hebt ze gegroet. Vers 2, mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Wat ga je nu schrijven, Petrus? Na die mooie groet. Nou, wij zouden misschien zeggen, misschien moet je wat pastoraal schrijven. Hoe gaat het met jullie daar? Gezinnen waren misschien wel uiteengerukt. Ze zaten in plekken die ze niet kenden. Galatië, Cappadocië, Azië. Hoe gaat het met jullie? Houden jullie het nog vol? Nou, zo begint Petrus niet. Het is een echte brief vanaf vers 3. Begint met een lofprijzing. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dit is een typisch Joodse groet. Gezegend zij God. Geprezen zij de eeuwige God. En niet alleen de eeuwige God, hij is ook de Vader van onze Heer Jezus Christus. En dan gaat hij schrijven. Je moet echt even meelezen hoor, vers 3. Je hoeft niet naar mij te kijken, kijk even in je Bijbel. Er staat, die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus. Deze mensen, en dit geldt voor ieder kind van God, is een mens met levende hoop. Hoop die doet leven. Je mag ook van mij zeggen, leven, dat doet hopen. Vers 3. Een levende hoop. Mensen met echte hoop. Mensen die weten van een toekomst. We zingen graag dat lied, hè? Een toekomst vol van hoop. Nou, waarom dan hoop? Nou, ik wil daar een paar dingen van zeggen op grond van deze tekst. Niet te lang, want we hebben straks nog getuigenissen en een doop. Het is maar kort, maar laat de Geest van God je ook vanmiddag deze dingen meedelen. Als eerste zegt hij, jullie hebben een levende hoop door de wedergeboorte. Dat is het eerste punt. Door de wedergeboorte. Kijk maar vers 3. Jullie hebben hoop omdat God ons opnieuw geboren deed worden. Zoals we ooit lichamelijk tot leven kwamen in de buik van onze moeder, zo zijn we geestelijk tot leven gekomen, zegt de apostel. En dat op mysterieuze wijze. God heeft met zijn Heilige Geest in de zondaar geblazen. Hij is overtuigd van zonde. En zij stelde het vertrouwen op de Heer Jezus Christus. Wedergeboorte. Dat wil zeggen, echt iets nieuws. Toen God in je leven kwam, toen je de Heer Jezus leerde kennen, toen je voor het eerst je vertrouwen op hem stelde, toen is er zo'n radicale schakel omgegaan dat de Bijbel zegt, je zou het een wedergeboorte kunnen noemen. Zo wonderlijk als een baby tot stand komt in de buik van zijn moeder en wordt geboren na 9 maanden. Zo wonderlijk, nog wonderlijker is die geestelijke geboorte. En voor sommigen is dat heel helder. Dat was toen en toen in die maand en op die dag. En voor velen, zeker als je met het geloof bent opgegroeid, kan je niet altijd een dag of een maand aanwijzen. Is ook niet zo belangrijk. Het belangrijkste bij een babytje, als je dat vast hebt, ik zie hier ook heel veel kinderen, is niet dat je precies weet in welke minuut die baby is geboren, dat je zegt, ik weet dat hij leeft. Als een baby gaat huilen, of een baby gaat spelen, of gaat kraaien, of wat ook doet. Nou, dan weet je, er zit leven in. Nou, wat is het belangrijkste bij een christen? Niet dat je precies de minuut weet, maar dat je weet dat hij leeft. Dat het leven van de Heer Jezus zichtbaar wordt in die persoon. Dat kan als je 10 bent, als je 11 bent, 14 bent, 18, noem maar op, elke leeftijd. Opnieuw geboren, wedergeboren tot een levende hoop. Petrus zegt, en dat heeft God ons gegeven, dat is een werk van God. Zeker, wij moesten ons vertrouwen op de Heer Jezus stellen. Jij moet je bekeren. Jij moet de Heer Jezus aannemen als je redder. Maar als je dan omdraait, dan zeg je, het is het werk van God in mijn leven. Het is het werk van God. Hij heeft het gedaan. En Petrus zegt ook nog eens, hij heeft het gedaan in zijn grote barmhartigheid. God heeft ons niet met een zuur gezicht gered. Hij heeft het niet gedaan omdat hij het nou eenmaal verplicht was aan zijn eigen belofte. Dus toen je tot hem kwam met een zuur gezicht. Hij heeft het gedaan in grote barmhartigheid. Ik zou willen zeggen, hij heeft het met een warm hart gedaan. Hij zag onze ellende. Dat we dood waren in de zonde, ook al waren we hartstikke kerkelijk en religieus. Ook al zat je misschien 2 of 3 keer per zondag in de kerk. Maar je had, nooit was je gekomen tot het belijden van je zonde. Nooit heb je de toevlucht genomen tot de Heer Jezus Christus. Maar God in zijn barmhartigheid zag naar je om. En hield stand bij jouw leven. Legde zijn hand op jou. Hij kwam tot het evangelie door jou. Via je ouders, via de kerk, of via een online preek, via een boek. Maar het woord van God begon je te bewerken. En je kwam tot de Heer Jezus, zodat je vandaag kan zeggen, ik ben opnieuw geboren. Weet je wat een beeld van de wedergeboorte is? De doop. Om maar eens even een toepasselijke toepassing te maken. De doop. Weet je wat er met deze mensen gaat gebeuren straks? Ze zitten hier al aan witte kleren. Dat zegt al wat, hè. Iets nieuws is er gekomen. Maar deze 4 mensen, Daniel en Rineke en Annegree en Lydia, gaan zo gedoopt worden en ze gaan er hierin. En ze zouden er eigenlijk daaruit moeten klimmen. Dat wil zeggen, zoals ze dat vroeger deden, werd je gedoopt in de rivier. In de vroege kerk deden ze dat zo. Met Pasen werd je dan gedoopt. En wat gebeurde? Dan stond je aan de ene kant van de rivier. En dan ging je onder water. Dat betekende, je liet je oude leven achter je. Onder water, het watergraf. Daar werd jouw oude leven met zijn zonde en zijn ikgerichtheid. En ook je religieuze godsdienstige zonde. Het werd begraven. En aan de andere kant van de rivier kwam je eruit. In het nieuwe leven. De doop laat iets zien van de afwassing van de zonde. Maar het laat ook iets zien van het feit dat er iets nieuws gekomen is. Opnieuw geboren. Dat wil niet zeggen dat je vanaf nu perfect bent. Deze mensen zeggen niet dat ze nooit meer zullen zondigen. Deze mensen moeten leren om achter de Heer Jezus aan te gaan. Soms met vallen en opstaan. Maar ze bekennen kleur. De Heer Jezus heeft zich niet voor mij geschaamd. Hij heeft een wonder in mijn leven gedaan. De doop is als het ware het bekennen van kleur. Ik kan hem niet langer verloochenen. Ik wil publiekelijk, in een wereld waarin dat niet populair is. Het is niet altijd populair in de godsdienstige wereld, in de kerkelijke wereld, maar helemaal niet in de seculiere wereld. Als mensen zeggen, laten dopen, komt er strijd. Er is laatst bij ons in de gemeente iemand gedoopt die totaal geen kerkelijke achtergrond had. En zijn ouders hadden hem heel vrij opgevoed. Hij mocht alles doen wat hij wilde. Wereldreizen maken, bedrijven oprichten. Hij mocht alles doen, kreeg alle vrijheid. Totdat hij tot geloof kwam en hij ging naar zijn vader toe en zegt, ik laat me dan en dan dopen, onlangs met Pasen. En toen zei zijn vader, nu moet je even komen. Als je je laat dopen, dan verbind je je levenslang aan iets. Dopen is jezelf uitleveren aan een nieuwe Heer. Ja, dat klopt. Daarom is het zoiets moois. Dat je kleur bekent. Ik hoorde ooit een voorbeeld van een, dat is een heel mooi beeld, laat ik dat even zeggen, van de doop. Ook voor de kinderen. Was in Amerika waren er 2 bevolkingsgroepen die met elkaar in strijd waren. En de ene bevolkingsgroep leefde boven een rivier en de andere bevolkingsgroep leefde onder de rivier. En als je die van boven hoorde, die noorderlingen noem ik ze maar eventjes, dan wilde je geen zuiderling zijn. En als je een zuiderling was, dan wilde je geen noorderling zijn. Dat heb je soms nog, hè? Je hebt er van binnen de gemeenschap en van buiten de gemeenschap. Op Urk is dat niet zo, toch? Maar er waren noorderlingen die op een gegeven moment het verlangen kregen om toch zuiderling te zijn. In hun hart waren ze eigenlijk zuiderling. En weet je wat er dan op een gegeven moment gebeurde? Dan midden in de nacht, als niemand het zag, dan bewogen ze zich richting de rivier, door het water, en dan kwamen ze aan de andere kant, uit het water, in het zuiden. Weet je wat de mensen dan zeiden? In je hart was je eigenlijk altijd al een zuiderling. Maar nu je door het water bent gegaan, ben je met je leven ook een zuiderling. Dat is de doop. In je hart heb je de Heer Jezus lief gekregen. Maar als je door het water bent gegaan, dan zeg je, ik beken ook met mijn leven dat ik bij hem hoor. Ik schaam me niet langer voor hem. Ik wil getuigen, daarom geven ze ook een getuigenis. Het is geen show, het is niet een verkooppraatje. Maar het is vertellen wat God in je leven heeft gedaan. En je er niet langer voor schamen. Krachtig instrument. Wedergeboorte uitgebeeld in de doop. Je bent opnieuw geboren. Het tweede wat Petrus zegt, is dat hij zegt in vers 4 en 5. Jullie zijn wedergeboren tot een erfenis. Deze mensen die lijden. En hij wijst hen op iets wat gaat komen in de toekomst. Jullie krijgen een erfenis. Ik begreep dat er vanmorgen in de refbab gesproken is over dat je niet langer slaaf bent, maar een zoon. En dat zonen en dochters recht hebben, testamentair recht hebben op de erfenis. Nou, hier schrijft Petrus over die erfenis. En hij zegt, weet je wat voor erfenis dat is? Als een erfenis, vers 4, die onvergankelijk is, onbevlekt en onverwelkbaar. Dit wijst op de toekomst die voor ieder kind van God is weggelegd. Dat we niet alleen nu weten dat we vergeven zijn, maar dat er straks een einde komt aan de strijd. Een einde komt aan de zonde. Een einde komt aan de gebrokenheid als de Heer Jezus uit de hemel verschijnt. En we geloven dat het spoedig is dat Christus komt voor zijn volk. Als hij komt, dan wordt de erfenis aan de kinderen van God uitbetaald. Ik zei net, gelovigen zijn schatrijk. Maar ze hebben nog niet alles ontvangen. Er is nog een erfenis die op hen wacht. En die erfenis, zegt Petrus, vind ik zo mooi, hè? Die is onvergankelijk, onbevlekt en onverwelkbaar. Ik denk dat er hier vast mensen in de zaal zitten die wel eens een erfenis hebben gekregen. Misschien een auto of een huis. Nou, als je een erfenis van mensen krijgt, dan is het nog mogelijk dat je een bouwval erft. Maar de erfenis van God in de toekomst is onverwelkbaar, onbesmet en onvergankelijk. En Petrus voegt eraan toe, vers 4b, die in de hemelen bewaard wordt voor u. Waar is de erfenis bewaard? In de hemel. Op dit moment ligt de erfenis van al de kinderen van God in de hemel. Waar geen mot en roest bij kan. En vers 5 zegt, jullie worden door de kracht van God bewaakt door het geloof. Tot de zaligheid. Die gereed ligt om geopenbaard te worden tot de laatste tijd. Dus daar, jongens en meiden, in de hemel ligt de erfenis. En als de Heer Jezus straks komt, dan komt hij met de erfenis. En Petrus zegt, nu nog is de erfenis daar, onbevlekt en onverwelkt en onvergankelijk. En jullie, zegt hij, wij zijn hier nog op aarde, als leidende kerk. Maar wij worden door de kracht van het geloof bewaakt. Zodat straks het moment komt dat die twee bij elkaar komen. De erfenis wordt uitgekeerd aan allen die hier op aarde de Heer Jezus hebben beleden. Zie je dat? De erfenis bewaard, vers 4. En de gelovigen, vers 5, bewaakt. Bewaakt en bewaard. Prachtig, hè? En straks zegt hij, als de hemel open gaat in de laatste tijd, dat betekent als Christus publiekelijk komt, dan komen ze bij elkaar. En wat is de erfenis? De erfenis is dat Christus komt. Hij zit in de troon, op de troon, en hij wacht op het moment. Hij wacht op het moment dat zijn vader zegt, nu. En dan breekt de hemel open. En zullen zij die gestreden hebben, die de Heer Jezus gevolgd hebben, door schade en schande, ze zullen bij elkaar komen. Die bewaakte gelovigen en die bewaarde erfenis. Dat is de hoop. Je bent wedergeboren tot een levende hoop. Vers 4 en 5. Ik zou er veel meer nog over willen zeggen. Dat gaat niet. Maar het is echt iets groots. Als je van de week een brief van de notaris krijgt en er staat, je moet binnenkort op het notariskantoor komen, want de oud-tante is overleden, je krijgt wat. Nou, dan ga je verschijnen. Nieuwsgierig naar de erfenis, toch? Ik zou komen. Nou, ik zou zeggen, wees zo benieuwd naar de hemelse erfenis. De Heer Jezus die komt. Die levende hoop hebben wij ten derde, vers 6 en 7, te midden van beproevingen. Dat is mijn derde punt. Wij hebben de levende hoop te midden van beproevingen. Vers 6 begint zo. Daarin, dat is in die erfenis. In die erfenis verheugt u zich. Ook al wordt u nu, voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. En hier wordt Petrus wel pastoraal. Hij zegt, nu nog, in deze tijd, voordat Christus komt, voordat de erfenis wordt uitbetaald, hebben wij nog verdriet van allerlei verzoekingen. Wie is er verantwoordelijk voor verzoekingen? Waar komen ze vandaan? Jacobus 1 zegt, God verzoekt niemand. Wie is de verzoeker? Dat is Satan. De brullende leeuw, waar Wurmbrand zijn discipelen voor waarschuwen. De verzoeker is altijd bezig, juist in deze tijd, om zijn tentakels in het leven van de gelovigen, met name in het denken van de gelovigen, te krijgen. Om daar bolwerken te bouwen van leugens, zodat je God niet op zijn woord vertrouwt en je in de war raakt of bezorgd raakt en je het helemaal niet meer ziet en de beloften van God uit je blik verdwijnen en de Satan je probeert te verwarren. Paulus zegt op een andere plek, zijn listen zijn mij niet onbekend. U ook niet? Heb je er ook mee te maken met de verzoekingen van Satan? Vaak via de wereld, gold, girls and glory, waardoor je afgeleid raakt en je andere goden gaat dienen. De doop is een statement. Je zegt, ik wil afrekenen met die goden. Ik wil afrekenen met die zondige patronen. Ik wil niet meer leven onder de invloed van de Satan. Zeker, hij zal me blijven aanvallen. Maar ik wil door de doop publiekelijk erkennen dat ik bij de Heer Jezus Christus mag horen. Dat Hij mijn leidsman is. Dat Hij mijn overwinnaar is. Maar ondertussen word je nog wel bedroefd, verdrietig, door allerlei verzoekingen, zegt de tekst. Allerlei soorten verzoekingen. Daar zou je een hele lijst van kunnen maken. Hoe verzoekt Satan de kinderen van God? Een hele lijst. Maar Petrus zegt, je moet niet alleen bedroefd zijn over die verzoekingen, want er gebeurt ook nog iets mee. Want zegt hij in vers 7, jullie worden ook daardoor beproefd. En wie beproeft er? Verzoeking komt van Satan, goed onthouden, met de bedoeling dat je valt. Beproeving komt van God, met de bedoeling dat je slaagt. Hey, wat Satan bedoelt met verzoeking in het leven van de kinderen van God, gebruikt God als beproeving om zijn kinderen te louteren en sterker te maken. Jobs verhaal is het beste voorbeeld. Satan probeerde Job van zijn geloof en van zijn God af te brengen. Satan verzocht Job. Maar wij lezen aan het einde van het boek Job, dat God die verzoekingen van Satan gebruikte om Job te beproeven. waardoor zijn geloof werd gelouterd. En hoofdstuk 42 vers 5 zegt, eerder had ik alleen van hem gehoord, van God. Maar nu, zegt Job, heeft mijn oog hem aanschouwd. De moeilijkheden, als jij in de strijd zit, lieve broeder, lieve zuster, zoals je hier vanmiddag zit. Als je in de strijd zit, ik heb er soms last van. Juist ook in het geestelijk werk zijn er soms van die verzoekingen. Of dat nou op het terrein van verleiding is, of op het terrein van tegenslag. Soms zomaar spanning in je gezin, of er gebeurt iets vervelends op je werk. Waardoor je denkt, waarom gebeurt dat nu? Ja, we moeten niet alles aan Satan toeschrijven. We kunnen hem niet van alles de schuld geven, maar hij zal overal zijn hand in willen hebben. Hij is een mensenmoordenaar van het begin. Maar als je je dan overgeeft aan God, zegt Heere God, gebruikt u het. Weet je wat God dan zegt? Satan verzoekt je met de bedoeling dat je valt. Maar als je mij trouw blijft, als je hoopt op mijn belofte, dan zal de beproeving van je geloof, die kostbaarder is dan de beproeving van goud, blijken te zijn. Kijk vers 7b, prachtig. Jouw beproeving zal blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Dus, lieve mensen, als de Heer Jezus komt en de beproefde, gelouterde gelovigen hem tegemoet gaan in de lucht, dan zal Satan op zijn neus kijken en zal hij zeggen, mijn verzoekingswerk aan deze mensen heeft alleen maar tot meer lof en eer en heerlijkheid geleid. Nu ze de Heer Jezus tegemoet gaan in de lucht. Satan heeft nog heel wat verliezen te nemen. Hij zal op zijn neus kijken als de Heer Jezus straks komt. Als de Heere der Heren. En zal gezien worden met zijn volk. Ik ga afronden, het is tijd. Wat hebben we geleerd vanmiddag? Vervolgde christenen. Christenen die lijden. Christenen die het moeilijk hebben. Ook wij. Wij hebben te maken met Satan. Satan heeft zijn demonen in West-Europa en ook in Nederland. Maak je geen illusies. Jij bent ook betrokken bij de geestelijke strijd. Maar als je de Heer Jezus hebt leren kennen, en dat is geen prestatie, dat is genade. Dan ben je opnieuw geboren. En daardoor heb je een levende hoop. Door de wedergeboorte. Op de erfenis. Te midden van de beproevingen, vers 6 en 7. En als laatste, daar zeg ik nog 2 minuten wat over. In grote vreugde, vers 8 en 9. Want Petrus zegt, hoewel je hem niet gezien hebt. Wij hebben de Heer Jezus nog niet met onze ogen gezien. Ja, zeg, ik heb hem gezien met mijn geloofsoog. Ik heb zijn stem gehoord met mijn geloofsoor. Prijs de Heer. Maar je hebt hem nog niet gezien van aangezicht tot aangezicht. En toch, zegt Petrus, heb je hem lief. Deze 4 mensen, ze gaan het zo in alle eenvoud vertellen. Ze hebben iemand lief gekregen die ze nog nooit gezien hebben. Wat is dat nou? Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Dat is omdat de liefde van God in je hart wordt uitgestort. Stort. Vers 8b, hoewel u hem nu niet ziet, op dit moment zien we hem niet, straks zijn we in zijn lichamelijke aanwezigheid. Nog even, en als de Heer Jezus komt, dan zijn we voor altijd bij hem. We zullen hem zien zoals hij is en we zullen hem gelijk zijn. Dat is geen sprookje, hè? Ik spreek tegen de jonge mensen die hier zitten. Misschien denk je wel, ja, die mensen van het geloof, die zijn allemaal bezig met dingen die ze niet zien. Een beetje met sprookjes en fabeltjes. En de kerk gaat het altijd over onzichtbare dingen. Je hebt gelijk, maar het duurt nog maar eventjes. De Heer Jezus komt spoedig, daar moet je gereed zijn. En we zien ook God aan het werk. We zien dat heel veel jonge mensen, ook landelijk gezien, tot bekering komen. Ik was laatst op een jongerenweekend, mocht ik preken. Er waren 150 jongeren tussen de 15 en de 25 jaar. Preken van 3 kwartier tot 1 uur. Allemaal met een schriftje of een iPad of een telefoon. Bezig met het woord van God. En ik dacht, Heere God, wat een genade. Ik was niet zo toen ik 18 was. God is aan het werk. En niet alleen onder de kerkjongeren. Ook in de wereld. Op onze Bijbelschool zijn er al meer dan 10 mensen die niet in de kerk zijn opgegroeid. Die in de New Age zijn opgegroeid. Helemaal verdwaald in die spirituele gekte van de New Age. Met yoga en cacao-sessies en al die toestanden. Helemaal gek van geworden. Op zoek naar de waarheid. Vastgelopen in het leven. Op zoek naar de waarheid. En het woord van God komt tot ze. Ze horen het evangelie. En God is aan het werk. Prijs de Heere God daarvoor. En als je er nog niet bij hoort. Ik spreek ook tot de jongeren. Als je nog ergens in een grijs gebied bent. Als je nog een beetje sjoemelt met zonde in de wereld. Kies heden wie je dienen zult. Want de Heer Jezus komt spoedig. En dan moet je weten waar je staat. En als je het nog niet gedaan hebt, laat je dopen. Beken kleur. Waarom zou je in het duister blijven, in het grijze gebied blijven, terwijl de Heer Jezus zich voor jou niet heeft geschaamd? Je hebt hem lief, hoewel je hem niet gezien hebt. En toch verheug je je met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Lloyd-Jones noemde dit vers joy unspeakable. Onuitsprekelijke vreugde. Lieve kinderen van God, wij praten met elkaar over dingen die we niet kunnen uitspreken. Verwacht niet van mij dat ik het goed kan verwoorden. Petrus zegt, het is een onuitsprekelijke vreugde. Ken je er iets van of niet? Dat je van binnen zo blij bent geworden. Je hebt nog strijd. En je bent er nog niet. Maar ken je er iets van, die vreugde? Die vreugde in God. Vorige week hoorde ik over het overlijden van een geliefd kind van God. In een andere gemeente waar ik sprak. En de gemeente ging staan en we zongen het lied. Maar het vrome volk in u verheugt, zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt, ten hoogste toppunt stijgen. Dus als je denkt, dat is een beetje evangelische vreugde wat over gaat, uit de psalm, hè? En diezelfde psalm zegt, een paar versen verder, en daarom gelooft zij God met diepste ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunstbewijzen. Ik hoop dat je erbij hoort. Bij het vrome volk. Dat verheugd is in God. En dat zegt hem naar een waarde nooit genoeg te kunnen danken. Dat begint al hier op aarde. En het wordt straks voltooid. Dan verkrijgen we het einddoel van onze zielen. De zaligheid van onze ziel. Lieve mensen, hoe je hier ook zit. Deze vreugde is het hoogste goed. En het is beschikbaar vandaag nog. Voor ieder die zijn geloofsoog, zijn vertrouwen op de Heer Jezus vestigt. Geprezen zij God. Halleluja. Amen.